hoop dat u dat kent, dat u dat in uw leven ook zo ervaart, dat de Heer Jezus Christus uw hart vervult, als niets anders. We gaan lezen met elkaar uit 2 Timotheus hoofdstuk 4. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Evert kwam al met de telos aanrennen, maar die heb ik altijd als een soort extraatje bij me. Ik bezweer u, zegt Paulus, schrijft hij, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Tot zover de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, geliefde vrienden, we hebben iets gelezen uit 2 Timotheus. En ik denk dat deze brief van uitzonderlijk groot belang is voor u en voor jou en voor mij vandaag de dag. Want we leven in een hele, hele moeilijke tijd. Ik weet niet of de jonge mensen dat ook zo ervaren. Jullie zijn hier vanavond gekomen. En jullie hebben, denk ik en hoop ik, het verlangen om het woord van God te leren kennen. Maar er zijn zoveel visies. En er is zoveel te krijgen en te horen en te lezen. En hoe weet je nou waar je moet zijn? Het is een tijd van verwarring. En in deze brief, de laatste brief van de apostel Paulus, roept hij op aan zijn geestelijk kind Timotheus om in de tijd die zou komen, waar we nu in zijn aanbeland, om daar een mens Gods te zijn. Die uitdrukking vindt u in hoofdstuk 3, vers 17. Er staat in de herziene Statenvertaling de mens die God toebehoort, maar eigenlijk, en daarom heb ik die Telos-vertaling bij me, staat er mens Gods. Dat was in het Oude Testament iemand, een man Gods, die voor de principes van God bleef staan in een tijd van duisternis onder het volk van God. En dat is ook vandaag het geval. Want toen de Heer Jezus aan het kruis gestorven was en was opgestaan en naar zijn Vader ging, toen heeft de Heere God zijn Heilige Geest uitgestort. En toen is de gemeente van God ontstaan. En als u even met mij mee wil naar hoofdstuk 3 van de eerste brief, dan wil ik eerst iets zeggen over de bedoeling van God met die gemeente. Alvorens we gaan naar de tweede brief. In hoofdstuk 3 vinden we in vers 15 dat Paulus aan Timotheus schrijft: maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Dat is de bedoeling van God geweest met de gemeente. De gemeente bestaat uit alle gelovigen van na het kruis. Tot aan de opname van de gemeente. Een fundament of een zuil van de waarheid. Dat betekent dat in de gemeente, in de levens van de gelovigen die dat huis van God vormen, de waarheid zichtbaar moet worden. Wie is de waarheid? De Heer Jezus. En dat noemt hij de godsvrucht in vers 16. Dat geheim van de godsvrucht, het geheim van de waarheid, het geheim van worden zoals Christus, is dat je je oog richt op hem die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd is in de geest, verschenen aan de engelen, geperkt onder de heidenen, geloofd is in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Dat is het geheim. Het geheim is dat je Christus voor ogen houdt. En Gods bedoeling met de gemeente, met ons, is dat wij een zuil of een pilaar en een fundament zijn van de waarheid. In ons leven moet iets zichtbaar worden van de Heer Jezus. Dat is het doel van de gemeente. Maar in 2 Timotheus, kijk maar mee in hoofdstuk 2... Vers 20, is er van dat huis van God niet dat meer over wat God bedoelde. Want Paulus, in zijn tijd zag hij al dat dat huis bestond uit vaten tot eer en vaten tot oneer. We lezen dat in vers 20 van hoofdstuk 2. In een groot huis zijn niet alleen vormen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Je hebt apostelen, je hebt profeten, maar je hebt ook gewoon normale gelovigen in dat huis. Dat is op zich prima. Maar sommigen zijn voor eervol, maar anderen voor oneervol gebruik. Een andere vertaling zegt vaten tot oneer. Er waren mensen binnengeslopen in de gemeente die onzin verkondigden. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 2, vers, even kijken, 16. Ontwijk onheilige inhoudsloze praat. Het was al in de tijd van de apostel Paulus zo. En daarbovenop lezen we in hoofdstuk 1 van 2 Timotheus, vers 15, en nu wordt het een beetje moeilijk, dat, dit weet u, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Dat was het begin van het verval. Wat betekent dat? Dat ze zich van mij hebben afgekeerd. Dat betekent dat toen al de gelovigen in Azië, waar gemeenten waren zoals in Efeze, dat die zich afkeerden van de leer van Paulus. En dat is vandaag net zo. Wat is de leer van Paulus? Ik zal het heel kort uiteenzetten. Punt 1. De mens is volkomen verdorven. Ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Zowel het Jodendom als het Heidendom stonden bij dat kruis. De Romeinen en de gelovige godsdienstige Joden. En wat schreeuwden ze daar? Weg met hem. Of eigenlijk Johannes 19, vers 15. Neem weg! Dat staat er. En dat bewees dat de mens volkomen verdorven was. God heeft op dat kruis laten zien wat de mens is. En Paulus' onderwijs over het kruis is dat God de oude mens heeft gekruisigd. Meegekruisigd met de Heer Jezus. Eventjes mijn neus uit. En als u wil groeien in de Heer Jezus, moet u eerst het kruis gaan begrijpen. Dat er in u geen goed woont. Er zijn vandaag vele predikers die op het geestelijk leven appelleren en die je dingen voorhouden waardoor je het gaat proberen. Maar er woont in jou niets goeds. Je kunt niet worden als de Heer Jezus vanuit je eigen pogingen. Daarom is Romeinen 6 belangrijk. Want dit weten wij, dat onze oude mens is meegekruisigd. En ik kan wel gaan proberen, Romeinen 7, om hem te dienen. Maar het zal alleen maar tot frustratie leiden. Want de zonde begint te leven. En daarom, het geheimenis van de godsvrucht is, Romeinen 8, wat de geest bedenkt, is leven en vrede. Als ik tot de conclusie ben gekomen dat er in mij geen goed woont, dat de mens volkomen verdorven is, mijn natuur blijft hetzelfde, dan heb ik volkomen afhankelijk te zijn van de mens in de hemel. Christus. Dat is het tweede aspect van zijn onderwijs. Het eerste is, de mens is volkomen verdorven. Het kruis heeft die mens geoordeeld en veroordeeld. De hele wereld is strafschuldig voor God bevonden. Romeinen 3 vers 19. Maar nu is er een mens in de hemel waarin u gezet bent. Dat is de identificatie met de Heer Jezus. Dat is de leer van Paulus, heel kort. En dat heeft tijd nodig om dat in je leven te laten landen. Dat je afziet van je eigen bronnen. Het kruis zegt tegen ons, stop met proberen, stop met jezelf toewijden, stop ermee. Zien op Christus. Groot is het geheimenis van de godsvrucht. Als je hem voor ogen houdt en je ogen op hem richt en totaal afziet van je eigen pogingen en je eigen bronnen, je eigen wijsheid, je eigen filosofie, je eigen denken over Gods woord, afhankelijk bent van zijn geest, dan zul je merken dat je gaat groeien. Maar dat heb je niet eens in de gaten. Dus het eerste aspect van zijn onderwijs is het kruis. Het tweede aspect van zijn onderwijs is, God heeft jou geïdentificeerd met zijn zoon. Zoals hij gestorven is, ben jij gestorven. Zoals hij levend gemaakt is, ben jij levend gemaakt. En zoals hij is opgewekt en aan de rechterhand van God is, zo ben jij in hem voor God heilig en onberispelijk gezet. Het derde aspect van zijn onderwijs is dat Gods geest woont in dat huis op aarde. En dat wij de verantwoordelijkheid hebben om in alles afhankelijk te zijn van die geest die in de gemeente is. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En alles wat de gemeente betreft en wat het leven betreft, wordt door het woord van God bepaalt. Als u er even met mij wil opzoeken in 1 Thessalonicenzen 4. Dit punt, wat ik nou ga noemen, is precies hetzelfde als ze hebben me allemaal verlaten. Dat is vandaag ook zo. Tuurlijk zijn we allemaal nog nette christenen. Tuurlijk hebben we nog Gods woord. Tuurlijk zijn we allemaal nog bezig met onze kerk en onze gemeente. Maar we hebben hem verlaten. Want wat zegt hij in 1 Thessalonicenzen 4 vers 1? Verder broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want, let nou komt het, u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Alle voorschriften van de apostel Paulus in dit geval zijn bevelen van Christus. Alles. Als het gaat, of het nu gaat om mannen, vrouwen, samenkomsten, avondmaal. Wat zegt het woord? Dat zijn de bevelen van Christus. Niet om in de gunst bij God te komen, dat is wetticisme. Maar om de zoon te tonen een pijler en een fundament van de waarheid te zijn. Dat zijn de bevelen. Maar in 2 Timotheus, broeders en zusters, staat Paulus aan het einde van zijn leven. Hij heeft al die gemeenten gesticht of bezocht. Hem overviel dagelijks de zorg voor al die gemeenten. Hij heeft ze brieven geschreven. Hij heeft ze geïnstrueerd, bevelen gegeven hoe ze zich moesten gedragen overeenkomstig de waarheid van God. En nu, kijk maar mee, 2 Timotheüs 4 met mij. We hebben het gelezen in vers 6. Het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. De grote apostel. Hij zou naar de Heer gaan. Maar hij zegt tegen Timotheus in hoofdstuk 3 vers 1. Beste Timotheus, en ook tegen jou vanavond. Weet dit. Het is al moeilijk. Ze hebben me allemaal verlaten. Er zijn mensen met ongoddelijk gezwets. Een woord dat woekert voort als de kanker. Het is een woord wat zonder het kruis is. Want dat is de essentie van zijn onderwijs. Er komen zware tijden in de laatste dagen. De christenheid zal zelfzuchtig zijn. Of zoals het hier staat in vers 2 van hoofdstuk 3. De mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn. Jij bent uniek, jij bent bijzonder, jij bent geweldig, jij bent geliefd. Je mag bij de Vader op schoot zitten. Het gaat allemaal om ik, om jou. Liefhebbers van zichzelf. Maar het kruis wordt genegeerd. Het kruis rekent af met de mens. En zegt, alle bronnen zijn enkel en alleen te vinden in een mens in de hemel. Christus. Beste Colossense, wandel in hem. Wordt opgebouwd in hem. Beste Efeziërs, groei op tot de volle kennis van de Zoon van God. Beste Galaten, wie heeft u toch betoverd? Wie Christus Jezus als gekruisigd voor ogen is geschilderd? Beste Corinthiërs, je bent geroepen tot gemeenschap van zijn Zoon. Hoofdstuk 1 vers 9. Tja, en dan komen de zware tijden, Timotheus. En in die zware tijden die gaan komen, daar zijn we nu in aanbeland. Want er zegt vers 5 van hoofdstuk 3, die mensen in de christenheid, ik heb het niet over de christenen, maar over dat hele systeem wat de Heer Jezus het Koninkrijk der Hemelen noemt, zal worden als een boom. En de vogels van de hemel zullen erin nestelen, demonische machten. Nou, we zien het vandaag gebeuren. 265, 68 geestelijken waren van de week weer aangewezen als mensen die misbruiken. En zijn er duizenden. Schijn van godsvrucht, zegt vers 5. Religiositeit is in. Mensen willen wel graag bij het christendom horen. Maar de kracht ervan verloochenen zij. En de kracht is het kruis. Colossenzen 1 of 1 Korinthe 1 vers 24. De kracht van God. Waarom is dat een kracht? Omdat het kruis laat zien dat er in mij geen goed woont. Het kruis laat zien dat wij niets moeten verwachten van het vlees. Dat we niets moeten verwachten van de mens. Van zijn wijsheid, van zijn ideeën. God heeft het in de dood geplaatst. En dan kunnen zelfs eenvoudige vissers door Gods geest krachtige woorden spreken. Dan kan een Paulus zeggen, die een fariseer was, die opgeleid was aan de voeten van Gamaliel. Dan kan hij zeggen, alles wat mijn winst was, heb ik schade geacht. Waarom? Omdat hij met vrezen en beven zag op dat wat van de natuurlijke mens is. Nou, hoofdstuk 1 van deze brief geeft een troost. Voor mensen die een mens Gods willen zijn in deze tijd. Wil je dat of niet? Wilt u iemand zijn die zich houdt aan het woord van God in een tijd dat alles gaat om de mens en zijn eigen liefde voor zichzelf? Wilt u zo iemand zijn? Dan heeft u een troost in hoofdstuk 1. Een weg in hoofdstuk 2. Een hulpbron in hoofdstuk 3. En een opdracht in hoofdstuk 4. Troost in hoofdstuk 1, kijk maar mee. Dat is vers 12. Daarom onderga ik ook deze dingen. Dat is de gevangenis. Waarom? Het kruis rekent af met de godsdienstige religieuze mens. Vinden mensen dat fijn? Nee. Maar dan zegt hij wel dit erachteraan. Kijk, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik heb geloofd of in wie ik heb vertrouwd. Dat is de troost. Je zult vervolging ondervinden als je het kruis predikt. Ik zeg het nog een keer. Je kunt niet de Heer Jezus volgen uit je eigen kracht. Je kunt niet worden als hem door stap 1, 2, 3, 4 te volgen van een boekje. De enige weg is het woord van God geloven betreffende het kruiswerk van Christus. Dat is de enige weg. Dat zegt, mijn oude mens is gekruisigd. En toch leef ik. En voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door de wet? Nee. Door gevoel? Nee. Door mezelf constant over te geven en toe te wijden? Ook niet. Maar door het geloof in de Zoon van God, het geheimenis van de godsvrucht. Dat is de troost, hoofdstuk 1, Christus. Ik weet in wie ik geloofd heb. Hoofdstuk 2 biedt de weg aan van de mens Gods. En die staat in vers 19. Ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. En vers 22 zegt, ontvlucht de begeerte van de jeugd, jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit de reinhart. Dus het negatieve is, breek met de ongerechtigheid als je de naam van de Heer Jezus noemt. Want waar gaat het nog over de heiligheid van God? En vers 22 zegt, ontvlucht het. Maar zoek hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. We hadden gisteren bezoek van 4 mensen. En het is zo heerlijk om met mensen om te gaan die dat ene verlangen hebben. En dat is de Heer Jezus. Hem kennen en hem vertegenwoordigen. En over hem te spreken, dat is geweldig. Zoek die mensen op. En houd je verre van hen die zich een christen noemen, maar leven in de zonde, in de ongerechtigheid. Dan hoofdstuk 3 biedt de hulpbronnen aan. Dus hoofdstuk 1 de troost, hoofdstuk 2 de weg, het pad van de mens Gods. En hoofdstuk 3 zegt, maar er zijn ook hulpbronnen. En die hulpbronnen die bestaan uit het woord van God. In deze tijd hebben wij het woord van God. Niet een stem, niet een indruk, niet ik hoorde of ik zag. Nee, het woord van God, dat is genoeg. Zegt vers 17, opdat de mens van God volkomen toegerust is. Meer heb je niet nodig, het woord van God. Hij noemt dat in vers 10 van hoofdstuk 3. Je hebt nagevolgd mijn onderwijs. Nauwkeurig staat er zelfs in de Telos-vertaling. Je hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer. Dat staat er. Dat betekent dat Timotheus wist van het kruis. Hij wist van de identificatie van God. Wat we in de Romeinenbrief zo prachtig vinden. Hij heeft mijn zonde gedragen, hoofdstuk 5. Maar ik ben met hem gekruisigd, hoofdstuk 6. En nu is er een wet van de geest van het leven, hoofdstuk 8. En die trekt mij naar de Zoon. Die trekt mij naar Christus. Wat de geest bedenkt is leven en vrede. Dat is de Heer Jezus. Zoek de dingen die boven zijn. Timotheus wist het. En hoofdstuk 3, vers 16 zegt, heel de schrift is door God ingegeven. Dat is de hulpbron. In een tijd vandaag waarin mensen liefhebbers zijn voor zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig. Het gaat voortdurend om ons. Maar God heeft de gemeente niet geroepen om zichzelf te verheerlijken, maar om zijn Zoon te verheerlijken. Dat is het doel. En daarvoor gebruikt hij de omstandigheden, daarvoor gebruikt hij zijn woord en zijn geest en medegelovigen om elkaar op te bouwen in het geloof. zodat de Heer Jezus zichtbaar wordt in uw dagelijkse leven. Dat kan niet zonder het kruis, ik zeg het nog maar een keer. En dan komen we bij hoofdstuk 4, de opdracht. En dan begint hij met, ik bezweer u. Want wat moeten we nu doen als we in deze tijd leven? Wat is onze verantwoordelijkheid, staat vers 2. Predik het woord. Moeten we dan allemaal gaan preken? Nee. Verkondig het woord. Zorg dat je het woord kent. En ieder die je mag ontmoeten. Vanochtend sprak ik met een zuster. En die maakte zich zorgen over haar vriendin. Die ook af was geweken naar een andere leer. Verkondig het woord. Dat heeft ze ook gedaan. Volhard daarin. Staat er. Gelegen of ongelegen. Weerleg en bestraf en vermaan en met alle geduld. Want broeders en zusters, als het niet gaat over het kruis, als het niet gaat over de verheerlijkte Heer Jezus, als het gaat om ons en ik moet dit doen en dan doet God dat, dan moeten we gaan vermanen en bestraffen. Zeggen, ho ho, dat is niet overeenkomstig de leer van de schrift. Maar hij zegt, ik bezweer u, als een soort officiële inleiding, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zullen, nee, zal. Dus God en Christus is één en dezelfde. God oordeelt de wereld in zijn Zoon, via zijn Zoon. Bij zijn verschijning. En ik heb boven dit woord geschreven, zijn verschijning liefhebben. Maar wat betekent zijn verschijning straks? Wat betekent dat? Dan wordt hij die in deze wereld is verguisd, die op deze aarde is gekruisigd, hij wordt straks over deze wereld een koning. Hij zal deze wereld regeren, maar hij zal de eer van zijn vader weer terugbrengen op dezelfde plek als waar hij gekruisigd is. Zijn verschijning. En dat niet alleen, maar hij zal ook iedereen een beloning geven die in deze moeilijke tijd pal voor het woord van God is blijven staan. Gelegen of ongelegen. Dat hebben we gelezen in vers 8. Paulus zegt, voor mij is weggelegd de krans van de gerechtigheid of van de rechtvaardigheid. Die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag, dat is de dag van zijn verschijning. Paulus spreekt vaker over de verschijning dan over de opname. Want de verschijning, heb ik het hier wel eens vaker gezegd, de verschijning zal alles aan het licht brengen in het openbaar. Terwijl de opname van de gemeente iets is tussen ons en de Heer. Maar zijn verschijning betekent zijn publieke erkenning van God, dat hij de man is die hij heeft aangewezen en heeft gesteld tot Christus en tot Heer. En alle oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle knie zal zich buigen. En als alle knie zich buigt voor de Heer Jezus, dan zal dat tot eer van God de Vader zijn. Dat is zijn verschijning. En in die dag, als hij verschijnt, de dag van Christus, dan zal openbaar worden, publiekelijk, wat uw leven voor hem betekend heeft. En dan zal iedereen zijn lof ontvangen van God. En daarom zegt hij dit tegen Timotheus. En Timotheus die staat hier symbool voor iedere gelovige die de moed heeft vandaag de dag om in te gaan tegen dat ik gerichte evangelie. Iedere gelovige die de nadruk en de volkomen aandacht richt op de Heer Jezus Christus. Niet op de Heilige Geest, maar op Christus. Het gaat om hem. Het gaat om wat Paulus noemt in 2 Korinthe 3 vers 18. Het gaat om het aanschouwen van zijn heerlijkheid. Met een onbedekt gezicht. En velen hebben nog een bedekt gezicht, want ze zien God nog als een eisende God. Maar als je de heerlijkheid van de Heer Jezus gaat zien, en dat is wat de Geest doet, De geest richt onze aandacht op de Heer Jezus en in hem zien wij de Vader. Als we dat gaan zien, dan zegt het woord van God, dan veranderen wij. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heere de geest. De Heer Jezus is de geest van God. De Heilige Geest brengt ons de Heer Jezus. En dan zegt Paulus, niet alleen mij krijgt die kroon, ik krijg niet alleen die kroon, die krans, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En dat is mijn vraag, heeft u zijn verschijning lief? Verlangt u naar het moment dat de Heer Jezus zal komen en dat hij openlijk de eer zal krijgen van God de Vader? En dat alle mensen zullen erkennen, hij is het. Hooglied 3 noemt dat de dag van zijn blijdschap. Wij denken vaak, als de Heer Jezus straks komt, dan ben ik in de hemel en dan heb ik het fijn. En dan gaat het weer om mij en om ik. En natuurlijk hebben we het fijn en is het prachtig. Maar God heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid om zijn Zoon te eren. De gemeente, uw lichaam is geroepen om hem straks voor eeuwig en altijd te verheerlijken. Om gelijk te zijn aan hem. En de oude mens is weggedaan. En de nieuwe mens is het hoofd, Christus, en het lichaam. Dat is één nieuwe mens die volkomen vreugde voor God is. Waarom? Omdat het vlees is van zijn vlees en het is gebeente van zijn gebeente. Het is de nieuwe mens en dat is Christus. En wij zijn slechts zijn lichaam. Snapt u? En God vindt vreugde in de nieuwe mens. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik mijn vreugde. En hij heeft door zijn genade u en mij verbonden met hem. En Paulus heeft dat woord tot het einde toe gebracht. Kijk maar, hoofdstuk 4 zegt, ik heb het geloof behouden. Dat betekent de hele inhoud van dat wat hij predikte. In hoofdstuk 1 wordt het genoemd het jouw toevertrouwde pand. Hoe goed kent u het woord van God? Hoe goed kent u het onderwijs van deze Paulus? De hele schrift is nuttig. Maar hij heeft het woord voleindigd. Hij heeft als het ware dat doel wat God had met het openbaring van zijn zoon, is aan hem geopenbaard. En aan de apostelen. Maar hij heeft het opgeschreven. Hoe goed kent u dat? Dat er nu een nieuwe mens is voor Gods aangezicht. En de nieuwe mens is de Heer Jezus. Als hoofd en het lichaam, de gemeente. En wat heeft het lichaam nu te doen? Moeten zij de wet weer gaan houden? Moeten zij regels gaan invoeren? Nee, zij moeten alles verwachten van het hoofd. En als ze dat doen, dan zijn die bevelen van 1 Thessalonicense 4 niet meer een opdracht en een wet, maar het zijn dingen die je graag van harte wil doen. Met je oog gericht op de Heer Jezus. Heeft u zijn verschijning lief? Bent u iemand die vandaag zegt, ja, maar ik ben nog niet zo heel goed onderlegd misschien, maar ik heb wel wat verlangen. Ik wil heel graag meer weten van wat God leert in Romeinen 6, 7, 8. Wat het onderwijs is van het Nieuwe Testament. Dan bent u een mens Gods. En God vindt vreugde in hen die zijn zoon vertegenwoordigen. Wat gebeurt er als je dat gaat doen? Dan zegt hoofdstuk 4 vers 5. Maar u wees nuchter in alles. Want er komt een tijd, broeders en zussen, die tijd is nu. Dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, vers 3. Wat is de gezonde leer? De gezonde leer is wat ik net heb beschreven. Gecentreerd in het werk van Christus. De gezonde leer is de mens is volkomen verdorven. Er is nu een mens in de hemel in wie God zijn vreugde vindt. En iedere gelovige is met hem verbonden als zijn lichaam. De Heilige Geest woont in het huis van God op aarde. En hij regelt alles, niet wij. Hij stelt oudsten aan, niet wij. Hij zorgt voor de samenkomsten, niet wij. Hij is degene die de baas in de gemeente, niet wij. Dat is de leer van de apostel Paulus. En omdat wij nu met hem verbonden zijn daarboven, hebben we een hemelse roeping. En zijn we burgers van een rijk in de hemel. Onze aandacht en onze interesses liggen niet meer hier. Onze woning is ook niet meer hier, maar is daar. Onze belangen zijn niet meer hier. Onze familie is niet de vleeslijke familie, maar is de gemeente van God. En onze toekomst is ook niet hier. Want u bent geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. In het huis van de Vader. Dat is niet de tempel of zo. Dat was maar een beeld. Maar de werkelijkheid is van Christus. Dat is het huis van de Vader. Daar bent u toe geroepen. Uw woning is niet hier, u bent daar. En dus heb de wereld niet lief. Dus zoek de belangen van boven. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, vers 3. Maar ze zullen zoeken naar wat het gehoor streelt. Wat streelt het gehoor? Een kruisloos evangelie. Ik hoor het vandaag heel veel. Ja, wij willen de liefde van Jezus laten zien. Zei Paulus dat in het boek Handelingen? Nee, hij zei, de liefde van God is, de liefde van Christus dringt ons. Laat u verzoenen met God. Bekeer je, want je staat onder het oordeel. Dat is de liefde van de Heer Jezus laten zien. En niet zeggen, ja, God houdt van jou, God vindt je bijzonder en hij heeft een plan met je leven. Nee, dat zijn prachtige woorden die je oren strelen. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is, je moet je bekeren. Als je je niet bekeert, ga je verloren. En God, die rijk is aan erbarming, heeft zijn zoon gezonden. En geloof nou in dat offer van de Heer Jezus. Als je dat niet doet, dan rust het oordeel van de Heere God op jou. Johannes 3. Dan staat er ook nog, ze zullen voor zichzelf leraars verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren. Het is een bewust afkeren van de waarheid. En ze keren tot verzinsels. Dat is wat Paulus voorzag toen hij aan het einde stond van zijn leven. Maar jij, Timotheus, maar jij, broeder, zuster, vanavond hier, ik. Wees nuchter in alles. Laat je niet meeslepen door emoties, door mensen die prachtige boodschappen hebben die op het gevoel inspelen. Wees nuchter, toets het aan het woord van God. Zorg dat je goed onderwijs geniet, dat je gezond onderwijs geniet. Maar er staat ook achter, leid verdrukkingen. Vers 5. Als je niet meegaat in die populaire prediking, als je echt het kruis verkondigt, als je echt verkondigt dat God geen behagen heeft in menselijke godsdienst, maar dat hij alleen wil dat Christus verheerlijkt wordt, ja, dan krijg je verdrukking. Dan krijg je mensen die minachtend over je praten, die vinden je radicaal en fanatiek. Ken je dat een beetje of niet? Orthodox? Ja, jij bent heel orthodox, Ees. Ja. Maar dat is een verdrukking. Door het werk van een evangelist betekent, zorg dat je altijd gelegenheid hebt om te spreken over de heiland. Ik sprak laatst met een vriend van mij, die jongen die is al heel lang kerkganger. En nu zei hij ineens tegen mij, ik vind de Bijbel een vreselijk boek. Ik geloof niet meer. Daar kan ik wel heel gezellig mee gaan discussiëren. Maar ik zeg, kerel, als je dit loslaat, ga je verloren. Vervul uw dienstwerk ten volle. Timotheus zit hier vanavond. Er zit een heleboel hier vanavond. En de Heere God zegt tegen u, tegen mij, wees een mens Gods. Richt je oog niet op de mens. Wat zullen ze van me denken? Maar richt je oog op zijn verschijning. Want dan zal je de beloning ontvangen van hem. Goed gedaan, trouwe slaaf. Goed gedaan, je bent voor mijn naam opgekomen. En je had geen vrees voor mensen, want je keek niet om je heen, maar je keek vooruit naar wat zou komen. Goed dat je een keer durfde te zeggen in jouw kring, of in jouw gemeente, of in jouw groep van ho, stop, maar dit klopt niet met het woord van God. Goed dat je verdrukking hebt verdragen. Goed dat je bleef spreken over mij. Goed dat je hebt afgewezen dat wat van de mens is. Want dat is het testament van deze apostel in deze brief. En dan zie je in vers 10, ik heb dat niet voorgelezen, maar het trieste voorbeeld van een Demas. Iemand die een medewerker was, die ooit ook deze dingen onderwees. En denk nu niet bij jezelf, oh maar, ik hou dat wel vol tot het eind. Want Demas heeft mij verlaten. Die man was niet een heiden geworden of zo. Hij had niet gezegd, ik geloof niet meer in de Bijbel. Nee, hij had Paulus leer verlaten. En hij had liefde gekregen voor de tegenwoordige wereld. Een positie misschien. Of aanzien, of wat dan ook. Misschien werd hij ergens dominee waar ze hem allemaal lof toe zongen. Ik weet het niet. Maar het kruis zegt geen eer voor mensen. Paulus vat het zo prachtig samen in Filippenzen 3, vers 3. Wij nu die God dienen door de geest van God. Dat is 1. Niet door de wet, niet door allerlei andere zaken, maar door de geest van God. Die in Christus Jezus roemen, dat is 2. Niet praten over je eigen geestelijke ervaringen of wat een wonder je hebt gezien of meegemaakt. Nee, in Christus roemen, over hem spreken. En het derde is, en niet op vlees vertrouwen. Niet een cursus hoe leer ik preken of een cursus theologie. Pas op, er zit al heel snel vlees in. Maar wij die God dienen door de geest van God, dat is een geheim. Vervul je dienst ten volle. Als God je in een dienst heeft gezet, vervul hem. Ben je een evangelist? Doe dat werk. Ben je een herder? Doe dat werk. Ben je een leraar? Doe dat werk. Maar vervul het. Dan sluit ik af met vers 17 en 18 van dit hoofdstuk. Ik hoop dat u het een beetje heeft pakt vanavond. We leven in moeilijke tijden. Echt, het kruis wordt nergens bijna meer genoemd. Als ook de heiligheid van God. En dan zegt hij in vers 17. De Heer heeft mij bijgestaan, heeft mij kracht gegeven. Ziet u dat hij nooit zegt, Heer geef me kracht. Help mij. Nee, hij zag op Christus. Dat is je verantwoordelijkheid. En dan geeft hij je ook kracht door zichzelf te openbaren. Wie mijn geboden houdt en ze bewaart, ik zal mijzelf aan hem openbaren. Hij is het die mij lief heeft. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dat is een belofte. Opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. De brullende leeuw is dat, Satan. En de Heer zal mij bevrijden van alle boze opzet. Er was een hoop tegenstand op die boodschap van het kruis, hoor. Reken maar. En dan staat er dit. En mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Paulus wist van zijn hemelse roeping. Israël heeft een aardse roeping. Maar de gemeente heeft een hemelse roeping. Want Christus is de hemelse. En zoals de hemelse is, zo zullen ook de hemelsen zijn. We zijn zijn lichaam. En God zal straks een volk hebben. Zijn tabernakel. En zoals de aardse tabernakel dat was in het Oude Testament, zal elk onderdeel spreken van de Heer Jezus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. bedanken. Trouwe Vader, dank u wel zo voor uw woord. Dat als een tweesnijdend zwaard is. En het snijdt uit elkaar wat van de ziel is en wat van de geest is. Vader, dank u wel voor deze belangrijke, bijzondere brief van de apostel Paulus aan Timotheus, maar ook aan een ieder die een mens, een man of een vrouw Gods wil zijn in deze eindtijd. En ieder die uw verschijning, Heer Jezus, lief heeft. We danken u zo dat u door het werk op het kruis de oude mens heeft weggedaan. En een nieuwe schepping bent begonnen, waarvan u het hoofd bent. U bent de eerste onder alles. Altijd. En het middelpunt. Dank u wel dat we mogen zien op u. Dat we volmaakt staan voor God de Vader. Als rein en onberispelijk. Als zonen en dochters. Heer, maar we bidden u ook, Heer, of we de moed mogen hebben door uw geest. Om het woord te prediken. Om te vermanen, om te weerleggen en om te onderwijzen in alle geduld en liefde. Vader, om te staan voor uw woord. Om de boodschap van het kruis te omarmen. En steeds meer en meer te spreken over het volbrachte werk van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus. Vader, leer ons zien, Heer, wat er allemaal op ons afkomt. Of dat uw woord kan doorstaan, de toets van uw woord. Heer, we danken u zo, Heer, dat u ons vanavond ook weer heeft onderwezen. Dat u dat altijd blijft doen. Door uw woord, want u heeft heel het woord ingeblazen, als het ware. Geïnspireerd door uw Heilige Geest. En we hebben dat hele woord nodig om staande te blijven in deze tijd. Vader, leer ons om zo te gaan als mensen van God. In een tijd waarin u wordt verloochend, zelfs in de christenheid. Vader, geef ons genade. We danken u zo voor wie u bent, in Jezus' naam. Amen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Amen.